Maar ik heb een aantal zaken voor ogen waar ik eigenlijk met u eens wat stil, verder bij stil wil staan. En dat begint eigenlijk bij ons beeld van de Heer Jezus Christus. 4 jaar lang hebben wij stilgestaan bij de Heer Jezus Christus. We zouden bijna denken, we kennen het wel, is het niet? We hebben allemaal zijn wonderen gezien. We hebben als het ware, ik neem u nog even terug in beeld dat voor uzelf ook even in, het evangelie van Marcus, dat hij begon te prediken, het koninkrijk is nabij. En dat hij rondging, de prekende en genezende. Dat hij de 12 apostelen uitkoos, hen uitzond, 2 aan 2, om het koninkrijk te verkondigen. En zo zien we langzaam maar zeker, zagen we de weerstand groeien. En hij ging hen onderwijzen dat hij opging naar Jeruzalem en daar overgeleverd zou worden en gekruisigd. En zou moeten sterven, maar ook weer op zou staan. We hebben als het ware 4 jaar lang aan zijn voeten gezeten. En het bijzondere was dat ik toen ik aan het eind kwam en over de mensheid van de Heer Jezus ging spreken, u allen verwonderd was. Oh, niet zozeer dat hij vermoeid was, en dat hij hongerig was, en dat hij een lichaam had. Maar toen ik u vertelde over dat Jezus geboren was als mens, toen zei hij, ja, daar kunnen we nog mee. Maar ik heb verwonderde gezichten gezien. En met name ook de vragen na die tijd over Jezus, die opgroeide als mens. Wist hij niet dat hij Messias was? Werd mij letterlijk gevraagd. En dat hij gehoorzaamheid moest leren. Toen hadden we toch velen van u dat u zei, dat was interessant. En laat ik u eerlijk zeggen, ik groei net zoals u. En ik ben denk ik weer wat verder gegroeid in mijn kennis in de afgelopen weken. Dus ik wil u verder meenemen naar de mensheid van de Heer Jezus Christus. Want over de mensheid denken wij veel te vaak in feiten. Hij is vermoeid, hij is hongerig, hij was dorstig, hij moest rusten. Maar we hebben veel meer moeite, net wat ik zei over de Heer Jezus, die opgroeide. Die gehoorzaamheid moest leren. En daarom wil ik eigenlijk de mensheid van de Heer Jezus nog eens verder uitdiepen. Want ik denk dat het ondergesneeuwd is. Ik denk dat wij de Godheid van Jezus makkelijker kunnen begrijpen dan zijn mensheid. Wij leunen, en dat is ook begrijpelijk. Wij leunen in ons denken al heel sterk toe naar het hoge, groot, verheven beeld van God. Dat is Christus. Ja, hij was mens. Dan is mijn vraag, was hij werkelijk mens? Was hij waarachtig mens? Was hij precies zoals u? Dan zijn we denk ik nogal eens geneigd om, nou, misschien laat ik het zo zeggen, over te hellen naar, misschien wel beamen, ja, hij was waarachtig en werkelijk mens, maar als ik u vragen ga stellen, Jezus in de woestijn, toen hij verleid werd, waren zijn verleidingen exact zoals uw verleidingen? Kon Jezus daar zondigen of niet? Zegt u dan? Vaak denken wij, Jezus kon niet zondigen, want hij was God. Ik vroeg of hij kon zondigen, als mens. En dat is waarom ik u ook mee wil nemen. En laten we wel wezen. Christus begrijpen is ontzettend moeilijk. Maar ik wil u meenemen naar de grenzen van Gods woord. En die grens hebben wij nog niet bereikt. Om zijn mensheid is verder uit te hameren. En dat is in de kerkgeschiedenis een strijd geweest. En daarom heb ik u ook al wat langere inleiding gegeven. Om eens door de kerkgeschiedenis heen te gaan. Want Christus is het centrale persoon. En zal altijd de centrale persoon zijn. Toen de kerk begon, wat was het grootste struikelblok? Christus. En dat begon direct. Dat wachtte niet tot 1500. Bij de reformatie. In de eerste eeuw was het gelijk bingo over wie Christus was. En het begon direct, de strijd. Is hij nu God of is hij mens? En ze hadden 4 punten, en ik noem ze even. Luister, 4 punten moesten ze verenigen. En die moeten wij verenigen. Dat Jezus Christus werkelijk en waarachtig God was. En ik bedoel met was, bedoel ik ook is, hè? Ja. Dat Jezus ook werkelijk en waarachtig mens was. Oké, als we dat hebben, dan komt de volgende vraag. Een juiste eenheid tussen zijn godheid en zijn mensheid in één persoon. Een juiste eenheid in zijn godheid en mensheid in één persoon. En wat blijft er dan over? Een juiste verscheidenheid tussen zijn godheid en zijn mensheid in één persoon. En daarom wil ik u meenemen, en ik zie u al natuurlijk een beetje zo van, oké, als wij door deze dingen heen gaan, de extremen, de verhouding en de verdeling, dan ga ik deze vier punten benoemen. En dan kunt u ook eens zien hoe de kerkgeschiedenis daarover gestreden heeft. En het begon eigenlijk met de extremen. Waar begon de kerk uit? Waar kwam de kerk uit voort? Uit het Joodse geloof. Als we door handelingen heen gaan, dan zien we wat is de eerste kerk. Het waren bijna allemaal Joden. Waar ligt de nadruk voor een Jood? Op het monotheïsme. God is één en er is één God. Jezus citeert dat. Om daar de fariseërs eens op aan te vallen. Hij citeert uit de psalmen. De Heer zegt tegen mijn Heer. En dat schrijft David. Maar de Heer Jezus vraagt van hoe kan dat? Zijn er twee heren? Dat zijn twee termen. Ja, voor God. De een is zijn naam, Yahweh, en de ander is inderdaad zijn omschrijving als soevereine Heer. Niemand uit het Hebreeuwse gedachtegoed durfde die term ook maar aan iemand anders toe te schrijven dan aan God zelf. Zijn er dan twee goden? Dat was Jezus een vraag. En daar begon de extremen ook mee bij de Ebionieten. Ze geloofden dat Jezus werkelijk de zoon was van Jozef en Maria. Hij was dus geen God. Hij was een werkelijke zoon. Ze legden de nadruk op, hij is mens. Maar hij was wel een speciaal mens. Hij was uitgekozen. Hij was apart gezet. Hij was de uitverkorene. Hij was de meest rechtschapen mens op aarde. Hij was waarachtig mens. Maar hij was geen God. Wel, wat was de tegenreactie? Die komen we tegen in de Bijbel al. In 1 Johannes hoofdstuk 4. U mag daarheen gaan, maar u mag ook gewoon luisteren. Daar komen we de gnostiek tegen. Jezus was alleen God. Wat we zagen op aarde, dat was niet een werkelijkheid. Christus was volledig God en dit ging ten koste van zijn mensheid. Hij was ogenschijnlijk had hij een lichaam. Maar het was geen werkelijk lichaam. En wat zien we dat in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 2? Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. God is werkelijk in het vlees gekomen. In het lichaam. Het was een werkelijk lichaam. En Johannes, die aan het eind van zijn leven schrijft in de eerste brief van Johannes, die zag die tendens al komen. En het lijkt erop dat die gnostiek al binnenkwam, dat het geestelijke verheven werd boven het materiële. Het materiële is niet een reële werkelijkheid. Dat was de gnostiek. Oh, prijs de Heer. Dit zijn de uitersten. Daarom heb ik het ook genoemd de extremen. Nou, die waren snel weggevaagd, als het ware, die extremen. Ze kwamen snel tot de kerk die daar inderdaad met leraren die begonnen daarvoor te strijden. Die kwamen snel tot de conclusie, ja, het is God en het is mens. Maar wat is dan het grote punt? De verhouding tussen die twee. Of hoe die zijn ontstaan. En als eerste was daar, Jezus was niet volledig God. Dat zagen we bij het Arianisme. Dat heb ik er ook voor staan. Het was een ontkenning van zijn volle godheid. Jezus was God gelijkend. Hij leek op God. Oké? Hij was de eerste die geschapen was door de Vader. Well, dat lezen we in de Bijbel. Eerst geschapen. Eerst geboren. Door Christus schiep God de hemel en de aarde. Christus als eerste geschapen en door Christus schiep hij de hele aarde. Hij was speciaal in Gods ogen, hij was God gelijkend. Later werd zelfs de term gebruikt in deze gedachtegoed van Christus werd geadopteerd als zoon van God. Hij werd niet geboren als zoon van God, hij werd zoon van God, geadopteerd. Hij groeide erheen. Hij was, je ziet dat er een verschillende termen wel eens gebruikt worden, de ene ging wel eens wat verder dan de andere, hij leek op God. Wel, het arianisme, kennen we dat vandaag de dag nog? Ze kloppen bij u aan de deur en ze zetten er een voet tussen. Jehovah-getuigen. Want die zeggen, Jezus is God. Dat zeggen ze. Vraag het hun maar. Maar één term moeten we vragen. Ongeboren en ongeschapen? Oh, nee, nee, nee. Nee. Aha. Plaats de eeuwigheid ervoor. Hun accent ligt, Christus is nu God, maar hij was het niet. Die verhouding, de verhoudingen, het arianisme, niet volledig God. Dus niet helemaal wat die Jehovah-getuigen geloven. Hè? Het raakt hieraan, maar het heeft verschillende facetten. Zij komen meer voort uit 1800 zelfs, denk ik. Er kwam een stroming. Maar het heeft een beetje zijn bron hier. Weet u dat dit trouwens, misschien een klein interessant iets, dat deze het arianisme een enorme invloed gehad heeft in het begin van de kerkgeschiedenis? Want namelijk in het Romeinse Rijk kwam de katholieke kerk natuurlijk naar voren en werd de katholieke leer duidelijk neergezet van er is een drie-eenheid. Maar de barbaren, en dat waren dus de niet-Romeinen, die kwamen binnen als de visgoten en de visigoten, weet ik hoe die al die goten heten, die kwamen binnen. Daar waren heel veel monotheïstisch. God is één. En er is geen drie-eenheid. Die waren dus eigenlijk, hingen ze het arianisme aan. Dat had een enorme invloed. Het is zelfs zo dat het op een gegeven moment, zelfs door de keizer van Rome, als heersende geloof werd uitgedragen, het arianisme. Dus het heeft ook van de overheid een enorme stimulans gehad. Nu, als wij er nu tegenaan kijken, en waarom neem ik u mee? Als wij hier zo in de kerkgeschiedenis tegenaan kijken, dan schudden wij ons hoofd. Maar wacht even. De basis van hun hoeft helemaal niet zo vreemd te zijn. Want deze mensen, een aantal hadden een heel hoog en verheven beeld van God. Hij is soeverein. Hij is almachtig. Hij is glorieus. Hij is onnaspeurbaar. God is God en hij deelt zijn godheid met niemand anders. Maar wij zitten ja en amen te juichen bij dat. Wij voelen ons daar thuis. Ik heb daar inderdaad begrip voor. Ik kan het volgen waarom ze inderdaad zo'n moeite hadden. Dat ze zeiden van er zijn twee naturen in Christus. Of er zijn twee facetten in Christus. Waar ligt het accent? Er was strijd. Dat kan ik volgen. God deelt niets met niemand. Zeker niet met een mens. Was hun gedachte. Wel, wat volgde was dat Jezus geen volledig mens was. En dan zie je allerlei theorieën naar voren komen. En dat zie je dus bij het Apollinarisme. Ja? Wat inderdaad zegt, Jezus was niet volledig mens. Ah, wat we zagen was een mens, maar een mens bestaat uit drie delen volgens hun. Een lichaam, een ziel en een geest. Dan een lichaam en de ziel waren inderdaad menselijk gezien, waren mens. Dat was zijn volle mensheid. Maar de geest van de mens, van Christus, was verplaatst, was weggehaald en daar was de geest van God ingekomen. Het was zoiets van, en dat zie je hier ook, dat zie je er ook uit voortkomen, de godheid overheerste zijn mensheid. Hij was niet volledig mens. De godheid in Christus was zo dominant en groots, dat overheerste zijn mensheid. Het was in één persoon en ze probeerden dat allemaal te verklaren en daar kwamen ze op uit. Toen ze het eenmaal uitgevogeld hadden inderdaad en de strijd een beetje gestreden was over, ja, er zijn twee componenten, wat vloeide hieruit voort, van heeft hij nu één natuur of twee? Heeft u nu één natuur of twee? Ik hoop dat u begrijpt wat er met natuur bedoeld wordt. Is het één persoon, zou je kunnen zeggen, of twee? Daar komt het soms op neer. En als eerste werd er nadruk gelegd op twee naturen, want de Bijbel laat zijn godheid zien en zijn mensheid. En die moeten we apart houden. Alleen dat werd zo ver apart gezet, dat het zo naar voren kwam dat die twee ook volledig onafhankelijk van elkaar opereerden. Er was totaal geen eenheid. Je zou kunnen zeggen, een tweeling in één persoon. Kun je het volgen? Dat was eigenlijk wat ze zeiden. Een tweeling, twee personen in één lichaam. Geen eenheid. Hij was God, dat was een ene persoon. Hij was mens, dat was een andere persoon. Ze opereerden apart. Ze kwamen apart naar buiten. Er was geen connectie. Wel, wat is de andere kant? Hij heeft één natuur. En dat zien we daar ook. Eutyches, een beste man, die dat verzonnen heeft en daar de nadruk op legde, één van de, laat ik het zo stellen. Die zei van, nee, het is één. En soms gingen ze zelfs zo ver dat ze zeiden van, kijk, je hebt hier zijn goddelijke natuur, zijn menselijke natuur, die zijn samengevoegd en er is een nieuwe natuur gekomen. Ja? Of dat ze zeiden van, kijk, zijn menselijke natuur is opgegaan in zijn goddelijke natuur en het is geabsorbeerd, als het ware, in één. Twee naturen samengevoegd tot één geheel. Dan ziet u dat eigenlijk al toen ik begon met die vier vragen over hij is waarachtig God, hij is waarachtig en werkelijk mens en een juiste eenheid tussen zijn godheid en mensheid in één persoon en zijn juiste verdeeldheid of onderverdeling tussen zijn godheid en zijn mensheid in één persoon, dat ze daar gewoon enorm over gestreden hebben. En wij zijn 2000 jaar verder. En wij hebben het allemaal uitgevogeld, is het niet? Wel, ik denk dat uw geloofsovertuiging klopt. Maar ik wil u uitdagen in de praktijk van uw leven. Want daar gaan we heen. Het blijft geen theoretische kennis. Maar weet u dat na deze strijd, en dan bedoel ik een positieve theologische strijd, kwam één geweldige definitie naar voren over Christus. Zullen we die eens lezen? En dit is puur een geloofsformulering over Jezus Christus en lees eens. En wat ik hier ook mee wil bereiken is dat hij een appreciatie krijgt en de waardering krijgt voor de kerkgeschiedenis. En gaan we niet altijd negatief terugkrijgen en zeggen van, ja, maar toen hadden ze strijd en toen hadden ze strijd. Nee, ik kan daar. Als ik daar gezeten had en wij daar gezeten, hadden wij ook partij gekozen. Gegarandeerd. Gelukkig heeft de Heer zijn genade ons verder gezet in zijn verlossingsgeschiedenis en zijn heilsgeschiedenis. Maar moeten wij wel weten wat er toen gebeurd is. Om te weten of wij nog zuiver staan. Luister eens en lees eens mee. En dit is zo mooi geformuleerd. Wij belijden in navolging van de heilige vaders. En dan gaan ze dus terug naar de apostelen en de eerste gemeenten die direct gevoed waren door de apostelen. Allen eenstemmig dat onze Heer Jezus Christus één en dezelfde Zoon is, volmaakt in zijn godheid en volmaakt in zijn mensheid, waarlijk God en waarlijk mens, bestaande uit een redelijke ziel en een lichaam, één van wezen met de Vader naar zijn godheid en één van wezen met ons naar zijn mensheid, ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde, van eeuwigheid uit de Vader gegenereerd, en dat is een lastig woord, ga ik ook niet uitleggen, naar zijn godheid. Maar in het laatste der dagen, omwille van onze zaligheid, uit de maagd Maria, de moeder Gods, nu weet u ook waar die term vandaan komt, uit de kerkgeschiedenis, geboren naar zijn mensheid, één en dezelfde Christus, zo'n Heer, enige geborene in twee naturen, onvermengd, onveranderd, ongedeeld, ongescheiden. Dat zijn termen, zeg. Daarbij wordt hem het onderscheid tussen de naturen in geenerlei wijze teniet gedaan door de vereniging, maar veeleer de kenmerkende eigenschappen van elke natuur bewaard en samengebracht in één persoon. In één hypostase. En dat is niets anders dan een Griekse term voor de samenvoeging van de twee naturen van Christus. Maar één en dezelfde Zoon, de enige geboren God, wordt Heer Jezus Christus, precies zoals de profeten vanaf het begin betreffende hem hebben gesproken en onze Heer Jezus Christus ons geleerd heeft en de geloofsbelijdenis van de vaders ons heeft doorgegeven. Nu, wat bevestigt dit? Laten we er eens eventjes bij stilstaan. Het bevestigt dat, en dat zien we ook, dat Jezus volmaakt is in zijn godheid en volmaakt in zijn mensheid. Hij is niet geadopteerd. Jezus is niet geschapen. Daarom zeg ik, dat is een lastige term als je zegt gegenereerd. Ja? Want Christus heeft geen oorsprong. Maar wat ze daar ook mee willen zeggen, Christus is wel altijd ondergeschikt geweest aan de Vader. Ja? Hij is ondergeschikt geweest aan de Vader. Jezus is God, Jezus was God. Maar ook dat hij volmaakt was in zijn mensheid. De derde zin. Volmaakt in zijn mensheid. Jezus is gelijk aan ons. In alles. Behalve zonde is dat er zo mooi. Zijn hart klopte zoals onze. Hij ademde zoals ons. Zijn lichaam functioneerde zoals ons. Ja? Hij maakte menselijke keuzes. Hij had een menselijke wil. Dat is wat hier staat. Het omschrijft hem ook nog op een fantastische wijze. Ja? Over de twee naturen. En wat staat er over die naturen? Die zijn onvermengd. Terwijl ze hebben een bepaalde gescheidenheid. Ze zijn allebei onveranderd, dus ze zijn niet in elkaar opgegaan. Ze zijn ongedeeld. Ze staan zoals ze staan. Maar ze zijn ook ongescheiden. En dan zie je dat hier de termen die hier gebruikt worden, als je dan nog even verder leest, daarbij wordt het onderscheid tussen die twee naturen in geen allerlei wijze teniet gedaan door de vereniging. En je ziet dat ze dus aan de ene kant ook omschrijven, ze zijn samen in één lichaam en toch zijn ze nog altijd voor een groot gedeelte apart. De een overheerst niet over de ander en de ander overheerst niet over de een. En je kan nooit stellen hoe het zit. We kunnen alleen maar voorbeelden aanhalen. En dat voorbeeld wil ik u ook aanhalen. Weet u nog? Markus hoofdstuk 4. En ik heb het vers daarbij staan, vers 35 tot 41, waar het een storm op het meer was. U kent het verhaal. U mag erop zoeken, maar ik ga het u vertellen. Dat de storm, Jezus was uitgeput, ze gaan op de boot, ze gaan het meer op. Jezus legt zijn hoofd neer op de achterbank en gaat totaal van de wereld. De storm die breekt los en ik lees ik mensen die inderdaad zeggen van Satan, die probeert het bootje te laten zinken. Ja, 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 wij weten beter, hè. Dit is de mensheid van Christus die totaal van de wereld is. Zijn lichaam was uitgeput. Dat is zijn menselijke natuur. Ze maken hem wakker. Hij staat op. En wat doet hij? Hij spreekt, toef, en het wordt stil. Zijn godheid. Allebei. Werkelijk aanwezig. Onafscheidelijk. Maar ook niet samengevloeid in één geheel. Jezus sliep niet als God. Zijn we mee eens, hè? Jezaja zegt, die nooit sluimert en nooit slaapt. De God die altijd is. Ik ben Yahweh. En hier zien we dus Christus beperkt in het bootje liggen. En almachtig. Ja? Afhankelijk en soeverein. Zien we die twee dingen perfect naast elkaar? Slapend en heersend over het hele universum tegelijkertijd. En ik noem het al, hij is totaal van de wereld, want het stormt en hij wordt niet wakker. Hij is van de wereld. En tegelijkertijd in zijn godhoud houdt hij de hele universum in stand. Is dat niet wat Hebreeën ons geleerd heeft? Waar Ebi ons mee doorheen nam, die eerste versen. Ja? Door de kracht van zijn woord alles in stand houdt. Hij is God en hij is mens. In zijn mensheid slapend, in zijn godheid heersend. Waarachtig God en waarachtig mens. Is dit niet gewoon een helder voorbeeld? Weten we precies hoe het allemaal functioneert? Nee. Is het moeilijk? Het is ontzettend moeilijk. Maar we zien het. We geloven het. We weten het. We nemen het aan. Is dat ook zo? Ah, ja. Ik weet het. We hebben geen moeite dat Jezus de storm stilt. 5000 mensen voedt. Doden opwekt. Hij was God. Hij kan dat. We hebben het volste vertrouwen als de Heer Jezus in Mattheüs hoofdstuk 28 vers 20 zegt. En ik ben met u tot het einde van de dagen. Dan zeggen we halleluja. En net een paar hoofdstukken daarvoor, althans in Markus, waar de Heer Jezus zegt. Wel weet je, ik kom terug. Maar niemand weet de uren dat ik terugkom. De engelen niet. En ik niet. Huh? Markus 13, 31. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Ik lees het zelfs voor, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar van die dag, van mijn wederkomst, weten we nog dat er lamp uitgaat in de wereld. Dat het universum donker wordt, dat het begint te schudden als ik weet niet wat. En Christus die davert het universum in uit de celestial throne room vandaan. En poef, binnen. Dan zegt de Heer Jezus, van die dag, die uren, weet niemand. De engelen in de hemel niet, ook de zoon niet. Alleen de vader. Ja. Hoe vaak heeft u zich hier niet afgevraagd dat er een vingertje omhoog ging tijdens een bijbelstudie die zei, maar Jezus was toch God? Hij weet toch alles? Is het niet? Of van die vrouw die door de bloeding getroffen was. En die in haar geloof zei, oh, als ik de Heer zijn kleed maar aanraak, dan zal ik genezen worden. En ze raakt hem aan en de Heer draait zich om en die zegt, wie heeft mij aangeraakt? Rondkijkend. En de discipelen zeggen, aangeraakt? Wel, het is hier een gedrang van je welste. Iedereen heeft je aangeraakt die om je heen staat, Heer. En hij kijkt rond. Wie heeft mij aangeraakt? Alwetend of onwetend, vertel me dat nu eens. Weet u wat mij lang bezig heeft gehouden? Toen Jezus gedoopt werd. De hemel ging open. En wat kwam er uit de hemel? Een duif. Het zag eruit als een duif. En het was de Heilige Geest die op de Heer Jezus rust, Mattheüs hoofdstuk 3. Heeft Jezus in zijn godheid iets nodig? Hij heeft alles bij zich. Dat was voor mij een enorm theologisch vraagstuk. Volledig God, volledig mens in één wezen, wat heeft hij nodig? Hij is absoluut soeverein. Alles houdt in stand. Vanuit de kleinste atoom en de kleinste molecuul. Tot iets wat we nog nooit gezien hebben. Tot het uiterste van het universum. Maar hij houdt het in stand. Dat was mijn fundament waar ik stond. De Heer is oppermachtig. Christus hoeft aan niemand toestemming te vragen wat hij doet. Hij heerst. Hij doet wat hij wil. Hij heeft geen raadgevers nodig. Niemand hoeft hem van advies te dienen. Hij is alomtegenwoordig. Christus is eeuwig, hij is nooit geschapen, hij is altijd geweest. Wij begrijpen zijn godheid makkelijker dan zijn mensheid. En wij leven volgens mij eerder in de praktijk van ons leven. En daarom noem ik het ook de praktijk van ons leven, want daar ga ik heen. Dat het de godheid van Christus zijn mensheid overschaduwde. Wij hebben geen enkele vraag of Christus nu werkelijk over water gelopen heeft. Dat doet hij. Hij is God. Geen moeite mee. Maar als hij zegt van die uren weet niemand, zelfs de zoon des mensen niet, dan zeggen wij niet, natuurlijk, in zijn mensheid moest hij leren. Ik heb het nog nooit iemand horen zeggen. Nee, Jezus wist dat niet. Wist Jezus dat hij Messias was? Nee. In zijn mensheid wist hij dat niet. Wie had hem dat verteld? Hoe kon hij dat weten? Ik wist niet eens dat ik een jongetje was totdat ze me gingen vertellen. Ik ben een jongetje. Oh ja? Is er nog iemand anders? Nee, er is iets anders. Oh, iets anders. En dat heet meisje. Oh. Het heeft lang geduurd totdat ik het verschil zag. en mocht zien. Wij hebben sterk de neiging om de godheid van Christus makkelijker te begrijpen dan zijn volle mensheid. Weet u waar dat het sterkst naar voren komt? En ik noemde het net al. Als ik u vraag, heeft Jezus zondeloos geleefd? Oh, rotsvast. En de verleidingen? Hoe heeft Jezus die weerstaan? Hoe gaat u antwoorden? Hoe heeft Jezus, en we hebben het gezien in Marcus, hè? Hoe heeft Jezus de perfecte wil van de Vader kunnen volgen? Hoe heeft hij alles gedaan wat de Vader hem opdroeg? Hoe heeft hij rechtvaardig kunnen wandelen tot het eind toe de dood aan het kruis, zoals Filippenzen hoofdstuk 2 dat zegt? Dan zijn wij instinctief, en luister goed, dan zijn we instinctief geneigd door te zeggen, Jezus kon niet zondigen, hij was God. Dat is de praktijk van ons leven. Hij kon weerstand bieden aan een verleiding omdat hij God was. Hij kon niet zondigen. In het Engels is dat impeccable. Hij had niet de mogelijkheid, hij kon niet zondigen, laat ik het maar zo zeggen. Het is nog iets anders dan zondeloos. Ja? Hij kon niet zondigen. Hij was volmaakt God. Mijn vraag, die ik met u wil stellen voor de komende tijd, is deze. Is dat juist? Is dat correct? Leven wij, lezen wij de Bijbel op een wijze en volgen wij Christus op een wijze dat wij die twee naturen ook volledig tot hun recht laten komen? En als ik bespeur in mijn leven, dan is zijn godheid redelijk op orde, maar begon het te haperen bij zijn mensheid. En ik zag hetzelfde bij u, na de vragen die er voortkwamen uit de groei van Jezus en de groei in gehoorzaamheid van de Heer Jezus. En ik weet, er zijn mensen die zeggen, Erik, wat maakt het nu uit hoe Jezus die verleidingen kon weerstaan? Het belangrijkste is dat hij zonderloos was, toch? Dat het een smetteloos lam was aan het kruis. Wel, is dat werkelijk zo? Is het belangrijker om te weten dat hij perfect de wil van de Vader gevolgd heeft? Ja, dat is belangrijk. Maar wilt u met meegaan naar 1 Petrus hoofdstuk 1? En hij staat daarop, hè? 1 Petrus 1 Petrus 2, 21, het laatste vers. Want als wij zeggen, wel, Jezus kon niet zondigen, want zijn godheid beschermde hem daarin, dan wil ik dit vers met u lezen, om eens te zien of dat stand kan houden. Misschien voor u, wie weet. Maar niet voor mij. Want hiertoe zijt gij geroepen. En ik moet u even zeggen, wat daarvoor staat was over het lijden van de gelovigen op dat moment. Ja? Maar dan gaat hij naar het lijden van Christus. 1 Petrus 2, vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, gij gelovigen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstap zou treden. Zijn voetstappen zelfs. Het voorbeeld wat hier gezegd wordt was van het overtrekpapier. Ik kom nog uit een generatie waar we overtrekpapier hadden. Kennen jullie dat nog? Van het transparante papier waar je op een tekening kon leggen. En als kind kon je dat zo overtrekken. Dat was fantastisch. Dat is wat hier staat. Dat voorbeeld betekent dat Jezus dus een blauwdruk is waar wij ons leven op af kunnen stemmen. Hij is een voorbeeld voor ons, opdat wij in wat? In zijn voetstappen kunnen treden. Begrijpt u waar ik heen ga? Als wij geloven dat Jezus zijn godheid gebruikte om stand te houden tegen verleidingen, dan heeft u dat ook. Dan heeft u de godheid ook in u. En als ik u lang genoeg ken, dan heeft u dat niet. Dus mijn vraag is hier, wil ik dit vers gestalte doen geven, dan moet ik de mensheid van Christus goed begrijpen. Zijn jullie het met me eens? Dit vers zegt heel letterlijk dat Jezus een voorbeeld voor ons is. Wij zijn mens. Dan moeten wij zijn volmaakte en waarachtige mensheid beter gaan doorgronden. Om dit vers gestalte te geven in ons leven. Om zijn voorbeeld met dat overtrekpapier ook werkelijk van toepassing te kunnen zijn op ons. Dat wij ook werkelijk in zijn voetstappen kunnen wandelen. Dan is het noodzaak, zou ik bijna zeggen, dat Christus waarlijk en waarachtig mens is, zoals u en mij. En dat is ook zo. Trouwens, dit schreef Petrus. Wist Petrus dat Jezus God was? Oh, absoluut, weten we nog. Wie gaf ook alweer een getuigenis? We hebben in Marcus ook bij stilgestaan. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wel, sommigen zeggen Elia. Anderen zeggen Johannes. Een ander weer een andere profeet. Wat zegt gij? Gij zijt de Christus. Dat stond er in Marcus. Matthäus voegde toe. De zoon van de levende God. Nou, Petrus was onder indruk geraakt van wat Christus kon. Dat stond voor hem vast. En toch zegt Petrus het heel duidelijk in zijn brief. En hij zegt van, maar Christus is een voorbeeld voor ons. Een perfect voorbeeld. Die wij moeten volgen. Dan zal ik u zeggen waar we heen gaan. Wat is namelijk de sleutel om Christus zijn mensheid goed te gaan begrijpen? Dat is deze. Is dat Christus in zijn aards bestaan volledig onder de leiding van de Heilige Geest leefde. En dat het de Heilige Geest was die zijn mensheid volmaakt gaf wat hij nodig had in zijn mensheid. En als wij de nadruk zien in Gods woord over de leiding, werking van de Heilige Geest in het leven van Jezus, hebben wij iets om te volgen, is het niet? Want die heeft u ook. Als u Jezus Christus als uw Heer en Verlosser kent, dan heeft u de Geest van God in uw hart uitgestort gekregen. Dat is waar ik heen wil. Ik begin ergens aan, maar ik niet weet helemaal waar het eindigt. Maar dit is wat ik begrepen heb. Dat als wij bij Christus stilstaan, dan staan wij vaak stil bij zijn wezen en zijn werk. Ik wil stilstaan in zijn mensheid bij zijn bron. Waar leefde Christus uit als mens? Hoe kunnen wij hem gaan volgen? Hoe kunnen wij in zijn voetstappen treden? Hoe kunnen wij begrijpen dat hij werkelijk begrijpt wat er in mij gebeurt? En dan natuurlijk ook nog, wat hebben wij gekregen? Gods Heilige Geest. En waarom haal ik dit aan? Bent u nog mee trouwens? Misschien dat ik het wat ingewikkeld maak, maar u bent nog mee. Ja. Waarom? Omdat ik namelijk de laatste tijd ook regelmatig mensen heb die zeggen van, ik wil zo graag Gods wil doen. En terecht. Is het niets mooiers dan te horen dat iemand voor je zit, ik wil Gods wil doen, Erik. Ik wil doen wat de Heer van mij vraagt. Dan is mijn vraag, was Jezus een goed voorbeeld? Ja. Kunnen we Jezus daarin volgen? Wow, hij was ook God. Wow. Heeft Jezus ons een voorbeeld nagelaten hoe we dat kunnen doen? Ja. Dat is één probleem. Wij hebben nog een natuur die ons de andere kant op trekt. Dat is het enige probleem wat de Heer Jezus niet had. Maar dat betekent niet. En dat wil ik u ook hopelijk laten zien. En ik hoop dat de Heer mijn ogen daarvoor opent. Dat ik het juist zie. Dat het voor hem nog erger was dan voor ons. Maar de sleutel zit hierin. Dat Jezus, en we gaan vandaag beginnen, en u ziet mijn punt, mijn volgende punt al, dat de Heilige Geest was beloofd aan de Christus. Dus ik neem u mee terug naar de oudtestamentische profetieën, maar zo vaak gesproken wordt, dat Christus kwam onder de leiding van de Heilige Geest. De Messias kwam onder de leiding van de Heilige Geest. Dat de lang verwachte Messias bekrachtigd werd door de Heilige Geest. Dat hij niet in eigen kracht ging, dat zijn godheid en zijn mensheid samen was. En dat Christus zelf volledig de bepakking droeg. En inderdaad, als zijn mensheid iets nodig had, zijn godheid hem dat wel gaf. Nee, het was de Heilige Geest die hem dat gaf in zijn mensheid. Dat is wat ik zie. Waarom wordt er anders in het Oude Testament aangekondigd dat de Geest des Heren rustte op de Messias? Ga u eens mee naar Jesaja hoofdstuk 11. Jesaja is fenomenaal in dit opzicht. En dan begrijpen we ook dat wat daar aangekondigd wordt, wij deelgenoot geworden zijn. Want en ieder die de Heer Jezus kent, heeft de Heilige Geest. En dan hoop ik dat we daar kunnen komen, dat wij ook een stuk vertrouwen kunnen zeggen. Weet je, dit is hoe de Heer ons leidt in ons dagelijks leven. En dit is hoe de Heer Jezus ons tot voorbeeld is. En dat als u in het Nieuwe Testament leest en daar opdrachten ziet, dat u ook zegt van, dat is Gods wil. Christus is een voorbeeld voor mij geweest. Hij kon het. Ik wil het. Ik zal u vertellen, u bent bepakt. U heeft niks meer nodig. U heeft niet meer geest nodig. U heeft ook niet het waaien van Gods geest nodig. We gaan hopelijk ons weg beginnen. En dan kijken we eerst eens naar Christus. Jesaja hoofdstuk 11 vers 1. En ik heb hier boven gezet van het is de Heilige Geest was beloofd aan Christus. Laten we het lezen. En ik lees vers 1 tot 3. Korte uitleg. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Oh ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten, of wat hoor, hij zal niet oordelen en recht spreken naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Dat is een interessante aankondiging. Als je even teruggaat naar de versen daarvoor, hoofdstuk 10, de laatste versen, ik weet niet precies vanaf het waar het begint. De NBG geeft dat duidelijk ook aan. Ja, ik pak het er even bij. Vanaf vers 28 tot 34. Het grote, machtige Assyrië wordt weggevaagd. Weggevaagd. Ja, Israël zou aan de kant gaan. Assyrië zou het doen. Assyrië wordt aan de kant gezet. En dan begint de Heer Jezus of begint Jesaja. Begint, maar wacht even. Er zit nog iets onder de grond. Er zit nog een stronk die niet dood is in Israël. En dat is Isaï, de vader van David. Soms lezen we ook wel Jesse. Ja? Daar moet het gebeuren, zegt Jesaja. Dat is hetgeen waar God mee verder gaat. Dat is hetgeen waar leven in zit. Oh, de rest mag allemaal dood zijn, maar dat is het. Dat is onze hoop. De belofte is gemaakt aan David. Die stronk zit er nog. Oh, er mag niemand op de troon zitten. In jullie ogen. Maar hier is een koninkrijk dat gaat komen. En als je vers 1 leest, waar ligt de nadruk? Op een mens, is het niet? Isaï is een mens. Er zal een uit voortkomen. Een mens zal daaruit voortkomen. Dit is niet anders te lezen dan dat. En die mens die krijgt een bepakking. En wat voor bepakking krijgt die? Vers 2. Het is een natuurlijke, een menselijke afstamming van David. Nou, wij weten dat dit over de Messias gaat. En wat zal op hem rusten? Moet je eens kijken. 4 keer wordt het duidelijk genoemd. De geest des Heren zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heren. Dat is wat Jesaja belooft aan de Messias. Het zal een geestbekrachtigde Messias zijn. Ik geef toe, daar staan we lang niet altijd bij stil. Daar heb ik u ook nog lang niet altijd stil genoeg bij neergezet. En zelf ben ik daar niet lang genoeg geparkeerd. Vandaar dat ik terugga. En zeg van, we kunnen Christus nog niet zo verlaten. Als deze parels niet bovengehaald zijn. Dat hij kwam in de kracht van de Heilige Geest. Dat is de aankondiging. En als je dat hier zit, de geest van de Heer zal op hem rusten. Nu heb ik in uw schema een heel aantal versen gegeven. Wel, het Oude Testament staat vol met deze termen. Hè? Ja? Vervuld met de Heilige Geest. En ik lees even op volgorde zoals u ze ook heeft. Dus van Exodus tot Ezechiël. Vervuld met de geest. De geest van God kwam over hen. De geest des Heeren sprak door mij, wordt er gezegd. Ja? 2 Koningen 2:15. De geest van Elia rustte op Elisa. Heel een interessante term. Ik zal mijn geest uitgieten. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Ja? En kwam de geest in mij, Ezechiël 2:2. En als laatste Ezechiël 5. Toen viel de geest des Heeren op mij. Ezechiël viel niet, hè? De geest des Heeren. Allemaal termen. Maar eigenlijk hetzelfde te zeggen. Die personen, die mannen gods, kregen een bepakking mee om iets specifieks te doen. Om een taak voor de Heer ten uitvoer te brengen. In Exodus, ja, had het te maken met dingen maken voor de tempel. Vaardigheden. Inzichten. Deze mensen kregen de kracht van God om Gods werk ten uitvoer te brengen. Die kregen mogelijkheden die het menselijke overstegen. Bovennatuurlijke bepakking. Ze werden bekrachtigd en toegerust om de grote daden van God te verwezenlijken. Dat is eigenlijk wat deze termen allemaal benoemen. De geest van God viel op mij, sprak door mij. Het was allemaal hetzelfde. Het was de geest van God die die persoon aangreep om bovennatuurlijke dingen te doen. Dat komt hier naar voren. Dat is wat in deze termen die ik net opgelezen heb, globaal inhouden. En wat lezen we hier dan? De geest des Heren zal op hem rusten. Jesaja hoofdstuk 11. Exact hetzelfde. De geest des Heren zal op hem rusten. Jezus beschikte in zijn godheid over alles wat hij nodig had. Niets kwam hem tekort. Maar hier zien wij een unieke werking en de sublieme eenheid van de drie eenheid. Dat het de Heilige Geest is die aan Christus gegeven wordt. Niet in zijn godheid. In zijn godheid voegt de Heilige Geest niks toe. Maar in zijn mensheid voegt hij alles toe wat de Heer Jezus nodig had en noodzakelijk was om zijn doel en zijn taak te vervullen. Alles werd gegeven door de Heilige Geest. Wat Christus in zijn mensheid nood aan had, werd volledig gegeven door de Heilige Geest. Ga u eens mee naar Lucas hoofdstuk 4. Dit is de aankondiging van de beloofde Messias. De geest des Heren rust op hem. En Lucas hoofdstuk 4. Vers 16. Jezus komt in Nazareth. En het is Sabbat. En hij pakt een boekrol. En gaat op zoek. En ik begin vanaf vers 16. En hij kwam te Nazareth, zijn plaats waar hij was opgevoed. Zo staat het hier ook. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagogen. Stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. Hebben we net uit gelezen, hè? Jesaja is het boek als het gaat over de Messias in het Oude Testament. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het geopend had, vond hij de plaats waar geschreven was. Christus ging specifiek op zoek. Nou, als wij het Nieuwe Testament niet hadden, geschreven zoals hier, en alleen het Oude Testament, en wij kenden de Messias, wat hadden wij gezegd? Hij gaat naar Jesaja 53. Want dat is het summum waar wij ons op richten. Hij die sterft aan het kruis. Wij kijken terug, 53. Jesaja 53, wie stemt er voor, wie stemt er tegen? Gaat de Heer Jezus daarheen? Nee. Nee. Daar zag hij. Hij gaat naar Jesaja 61. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. Hij gaat naar het exacte punt waar ik u ook mee heen nam. De Messias werd beloofd. En hij gaat in Nazareth aan het begin van zijn bediening. En dit is een heel markant punt. De eerste toespraak die hij zo'n beetje houdt, die hier beschreven staat in het Lucas-evangelie. Zegt de Heer Jezus heel duidelijk, die Messias. Het is niet direct dat hij naar een kruis gaat. Dat is niet wat ik jullie wil vertellen. Dat is niet wat jullie direct verwachten. Jullie verwachten iets eerst. En jullie hebben gelijk. Hij zou komen onder de leiding van de Heilige Geest. De geest des Heren is op mij. En zo staat dat er ook in Jesaja 61. Dat is waar de Messias zijn kracht vandaan haalt. Iedereen wist dat als de Messias komt, dat is een mens. En die zal geleid worden door Gods geest. Zoals alle oud-testamentische profeten, was het niet? En hij zou Gods werk op Gods manier doen. En wat kwam die doen? Vers 18b. Om armen het evangelie te brengen. Dat nu komt pas het evangelie. Eerst is het de geest. En pas dan krijgt hij de mogelijkheid. En dat zie je ook een beetje in de tekst. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan de armen het evangelie te brengen. Het was de Heilige Geest die nodig was, zodat hij het evangelie kon brengen aan de armen. En wat is het evangelie brengen aan de armen? Dit zijn de geestelijke armen, hè? Die gebukt gaan onder de zondenlast. Die weten dat ze geestelijk failliet zijn. Lees de Beatitudes van de bergrede. Hoe heet het? Zaligsprekingen, dankjewel Eddy. De zaligsprekingen. Ja. Zij die gebukt gaan onder het juk van de zonde. Daar brengt de Heer het evangelie het goede nieuws. Vers 19. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. Maar wat is dit? De zondaren denken dat ze vrij zijn. Hè? Maar zondaren zijn gevangen. Die zitten gevangen door hun eigen zonde. Die zitten gevangen door Satan. De hele wereld ligt in zijn schoot. En de Heer Jezus zegt, die kom ik bevrijden. Ze weten het niet, maar ik kom hem wel bevrijden. Dat is waar ik voor kom. Blinden het gezicht te geven, geestelijk hun ogen open. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. En iedereen die gebukt gaat, die wordt bevrijd. Vers 19d, om te verkondigen het aangename des jaar des Heren. Dat was waar Christus voor kwam als Messias in zijn mensheid, geleid door de Heilige Geest, om dat te verwezenlijken. En dat was de aankondiging van het aangename jaar des Heren. Als mens. Maar dit was hetgeen waar Israël naar uitgezag. Het aangename jaar des Heren. De Messias die komt. Bent u het, Heer? Bent u het? Wow, wat zou dat een geweldige verademing zijn. Wij kijken ernaar uit, is het niet? We spreken over het millennium, waar Jethro ons vanochtend mee heen nam. Dat alle onrecht van deze wereld verwijderd was. Dan denk je van, dat kun je niet voorstellen. Dan heb je alleen maar een goed nieuwskrant. Dan heb je elke dag het evangelie in de krant staan. Er is niks anders dan het goede nieuws. Ja? Dat heet ook maar één krant, dat heet gewoon het evangelie. Wat is het evangelie? Het goede nieuws. Dat is het enige wat er dan nog is. Daar zagen zij naar uit. Maar valt het je op? Dat het begint met die Heilige Geest. Laten we even verder lezen, vers 20. De Heer Jezus sloot het boek, gaf het aan de dienaar terug. Hij ging zitten en alle ogen in de synagoge waren op hem gericht. Ze staarden hem gewoon aan. Ja, en wat ga je hierover zeggen? Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Ik ben die door de geest geleide Messias. Kijk eens naar de context. Ga eens terug naar vers 1 van dit hoofdstuk. Dit staat niet op zichzelf. Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug naar de Jordaan en werd door de geest geleid in de woestijn, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Jezus was net gedood, de duivel is neergedaald. En wie neemt de leiding over in het leven van de Heer Jezus? Of tenminste, laat ik het zo stellen, van wie wordt het hier toegeschreven? De Heilige Geest. Vers 14. Jezus keerde terug. In wat? In de kracht van de geest, terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de ganse streek. De Heilige Geest davert als het ware door het land. Bevestigt, bekrachtigt het werk van de mens, Jezus Christus. Ze zagen het voor hun ogen gebeuren. Ze hadden het gehoord. Jezus zit in Nazareth en dat is in Galilea. Hij opent het boek. Lees Jesaja hoofdstuk 61. En wat zegt hij? Het is heden vervuld. Het is heden vervuld dat ik die Messias ben die door de geest geleid wordt. Dat is wat de beloofde Messias kwam doen. Het was een door de geest geleide Messias. Het was een Messias in zijn mensheid volledig afhankelijk van de Heilige Geest. En ik kan u zeggen dat dat heel dicht een toepassing komt bij ons. Daarom is het zo belangrijk. Wij spreken niet zo vaak over de Heilige Geest. En daarom wilde ik ook eigenlijk vanuit deze kant vertrekken. Maar als het bij de Heer Jezus mogelijk is, en als wij het bij de Heer Jezus kunnen zien, dan heeft dat een directe impact op ons eigen leven, omdat u en ik de Heilige Geest in ons hebben. Dan geeft ons dat moed, is het niet? Dan gaan we misschien wel teksten beter begrijpen dat er altijd een uitweg is. Dan gaan we begrijpen, als Gods Geest Christus stap, letterlijk stap voor stap geleid heeft. Geen seconde verlaten heeft. Dat dat voor ons een directe toepassing kan hebben. Dat wij, u en ik, door geest geleide kinderen van de Heer mogen worden. En dat wij ook die zekerheid mogen hebben dat we geleid worden. Dat is eigenlijk waar ik zo'n verlangen naar heb. Om het u te laten zien. Dat het een geest geleide Messias was. En niet altijd direct zijn godheid die Christus ook in zich had. Volmaakte godheid. Dat hij zijn mensheid overschaduwde. Maar dat het gegeven was door de Heilige Geest. Wilt u nog één tekst met mij opzoeken? Nee, twee vooruit. We gaan nog even terug naar Jesaja, want ik wil nog even de profetie lezen. Niet 61, die hebben we gelezen in Lucas hoofdstuk 4. Daar zat ook nog een stukje van hoofdstuk 58 van Jesaja bij, maar dat laat ik even achterwege. Hoofdstuk 42. Er zijn drie plaatsen in Jesaja waar duidelijk wordt gesproken dat de Messias, de geestgeleide Messias was. 11, 42 en 61. 61 heb ik gepakt uit Lucas, als citaat. Maar laten we ook nog eens 42. En 42 is, is het eerste lied van de knecht. 42, 49, 53, weet je wat nog? Ja. Dit is de eerste. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkoren en wie ik mij welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. En dit is Psalm 140. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de kwalmende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Zal ik u dit zeggen? Het was Gods leiding vanochtend in de dienst dat wij dat lied zongen. Wij communiceren niet over liederen, welke wel en niet gezongen moesten worden. Dus toen Jethro die liet zingen, was het zo van, en dat gaan wij lezen. Lees in vers 4 ook nog even, of 3. De walmende vlaspit. Nou, waar is dat weer? Vers 4. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, totdat hij op aarde het recht zal... En dan haakt het bij mij af, sorry. Hebben gebracht. En op zijn wetsonderrichting. Op zijn wetsonderrichting zullen de kustlanden wachten. Tot zover. Waarom lees ik dit stuk? En dit is zo'n mooie profetische tekst. En als je die leest, dan wou ik even stilstaan bij. Het is die geestgeleide Messias. Die geestgeleide knecht. Die hier gezonden wordt. En wat staat er zo mooi bij? Alles wat daarop volgt was het werk van de Heer. Maar niet alles was bij zijn eerste komst, hè? Zijn we daarmee eens? Nou, dat laatste, dat hij op aarde het recht zal hebben gebracht. Bent u ermee eens dat dat nog gaat komen? Ja. Dat is altijd het punt in de profeten. Profetieën in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament, weet u nog? Het Nieuwe Testament is de klok. Het Oude Testament geeft de inhoud van de profetieën. In Openbaring zien wij het voor onze ogen ontvouwen in een chronologische volgorde. In het Oude Testament is Zacharia en alle profeten die over het millennium en de toekomst spraken, zien wij de inhoud. Hier is de inhoud van de knecht. En als eerste, hij is geestgeleid. Hij wordt zelfs genoemd de uitverkoren, in wie ik mij welbehagen heb. Dat galmt naar Matthäus hoofdstuk 3, toen Jezus gedoopt werd. Maar dat hij recht op aarde zal spreken, moet nog komen. En nu wil ik u het laatste ook al laten zien. Ga u eens mee naar Handelingen hoofdstuk 1. Want als u denkt dat de Heer Jezus alleen maar hier op aarde gesproken heeft in zijn mensheid bij zijn eerste wederkomst, onder de leiding van de Heilige Geest, laat ik het even anders formuleren, dat hij alleen onder de leiding van de Heilige Geest leefde bij zijn eerste komst, dan lazen we net in Jesaja hoofdstuk 42 dat die geest geleid is. En wat is de inhoud van wat hij moest doen? Dat hij ook recht moest spreken. En dat verwijst nog naar wat gaat komen. Zou die dan ook in de toekomst nog onder de leiding van de Heilige Geest staan? Zou Jezus, toen hij verheerlijkt was, nog steeds onder de leiding van de Heilige Geest staan? Handelingen hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Hij was opgestaan, hij was verheerlijkt. En wat lezen we hier? Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over wat ik Jezus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij had gekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Theophilus. Ik laat je nu nog zien dat de Heer Jezus ook zelfs na zijn opstanding nog zijn discipelen vertelde over het komend koninkrijk onder de leiding van de Heilige Geest. Monumentaal om dat te zien. Ik zal u vertellen, ik begrijp niet allemaal hoe dat werkt, maar ik zie wel in deze versen ook dat het de Heer Jezus was die heel duidelijk zegt, of tenminste dat hij zijn apostelen die hij gekozen had, had onderwezen, ook nog na zijn opstanding, onder de leiding van de Heilige Geest. Maar hij was toch al verheerlijkt? Zal ik eerlijk zeggen, hij is nog steeds waarachtig mens. En vraag mij niet hoe dat precies zit. Maar wat ik wel zie, is dat wij de mensheid van de Heer Jezus helderder moeten gaan zien. Helderder moeten gaan zien. En ik geef u, ik laat alleen maar even het omhoog gaan. We komen hier nog op terug. We gaan zo beginnen. En ik hoop u volgende week te beginnen bij de geboorte van de Heer Jezus. En daar is stil te staan met de rol van de Heilige Geest. En welke kant het op gaat, bid dat de Heer ons leidt, dat het van toepassing mag zijn. Maar ik hoop dat uw christologie zich uit gaat kristalliseren. En dat u inderdaad die vier punten over zijn godheid en zijn mensheid hebben wij geen moeite mee. Maar ook dat wij leren om een juist onderscheid te maken, of een juiste eenheid tussen die twee, maar ook een juist verscheidenheid tussen die twee aan weten te leggen. Ik heb u meegegeven de geloofsbelijdenis. Lees dat eens door. Mediteer daar eens op wat deze grote mannen gezegd hebben. En lees uw Bijbel eens, ook vanuit het perspectief dat Jezus waarachtig mens was. En niet alleen maar dat hij moe was. En dat hij sliep. Maar dat hij door Gods geest geleid werd. Van begin tot eind. Wordt u geleid door Gods geest? U kunt alleen maar door Gods geest geleid worden als u tot wedergeboren gekomen bent. Anders heeft het geen enkele zin om hier te komen. Want wat was het goede nieuws waar de Heer Jezus voor kwam? Ah ja, onder de leiding van de Heilige Geest. Om dat volmaakte werk te doen. Dat hij het zonderloos en smetteloos lam zou zijn. De tweede Adam. Interessant dat die term gebruikt wordt. Hè? Adam was een waarachtig mens. Maar Adam miste iets. De geest van God in hem. Om hem volmaakt te leiden. En dat werd gegeven aan de Heer Jezus. Om een volmaakt offer te zijn. Om de prijs van de zonden volmaakt te kunnen delven. Om inderdaad een volmaakt mens aan het kruis te sterven. En een waarachtig en een werkelijk mens te kunnen zijn. Geloof in hem, want hij is de enige verlosser. En ik begrijp dat er zoveel aanvallen zijn. Het draait om Christus, hè mensen. Spreek maar met iedereen en kijk alle religies van de wereld. Het draait om Christus, niet om God. Geef hem een naam, noem hem Allah, noem hem de grote, noem hem de ongeziene. Maar als het gaat over Christus, waarachtig God, waarachtig mens, daar staat of valt het universum mee. Maar bovenal uw geloof. Daar staat de werkelijkheid en de realiteit van de verlossing mee. Geloof in hem, bouw je leven op hem. Er is maar één die u kan verlossen. En dat is de waarachtige Zoon van God en de waarachtige mens, Jezus Christus. Zoals ik ook het allereerste vers opgeschreven heb. Er is één God en één middelaar tussen mensen. De mens, Christus Jezus. 1 Timotheüs hoofdstuk 2, 5. Vlucht naar hem. Bouw daarop. En dit is het moment. Vader, ik dank u. Ik dank u dat wij zo vandaag misschien eens iets heel nieuws konden beginnen. Ik heb ook een aanloop genomen, Heer. Ik weet niet of die goed was, maar dit is wat u ook mij geleid in heeft. En ik wil u ook zo zeggen, dank u, want het was voor mij alleen al een verrijking om deze facetten van het leven van uw Zoon in zijn werkelijke mensheid beter te gaan zien. En volgende week willen we daar gewoon aan beginnen door uw woord te volgen. Leid ons. En mogen we daardoor ook werkelijk die tekst in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 21. Dat wij kunnen zien dat Christus een voorbeeld is. En dat wij in zijn voetstappen kunnen volgen. Dan is dat niet meer ver weg. Dan is dat niet meer een belijden van ons mond. Dan is dat niet meer van, o arme ik. Ik heb iets wat niemand ooit gehad heeft. Dan hebben wij werkelijk een vriend die ons begrijpt. U, Heer Jezus. U, als werkelijk mens, als waarachtig mens, heeft hier geleefd zoals wij. U had de geest, wij hebben die geest gekregen door geloof alleen. O, leid ons door uw geest. Ook voor de komende weken, Heer, opdat wij die beloofde Messias, die beloofde geest, door de geest geleide Messias, ook werkelijk mogen zien in het Nieuwe Testament, Heer, en ook ontmoeten in onze persoonlijke relatie. Heer Jezus, geef dat ons. Vader, zend uw geest om dat in ons te openbaren. Heilige Geest, u die in ons woont, doe dat. Want wij zijn ten volle van u afhankelijk. Wat een drie-eenheid. Wat een volmaaktheid. Voor de glorie van uw naam. Amen.